U mag uw Bijbel erbij nemen. Johannes 16 alvast erbij pakken. Johannes 16. Vorige week hebben we Pinksteren gevierd. Pinksteren is zo'n beetje, staat zo'n beetje in de schaduw van de twee grote broers, Kerst en Pasen, en dat breien we er dan vaak nog aan. Dat is niet helemaal terecht, denk ik. Het is begrijpelijk, dat zullen we ook nog wel ontdekken, maar het is niet terecht. Want Pinksteren is niet een dag. Pinksteren is het komen en het geven van de geest. En dat gaat een heel jaar door. Als het goed is, gaat dat een heel leven door. En toen ik er met Wouter over belde deze week, zei hij, ja, er zijn zelfs Pinksterkerken. Dat betekent kerken die zeggen, die dag is niet zomaar het kleine broertje van Pasen of Kerst. Nee, dat is uitermate belangrijk. Daarom noemen wij onszelf Pinksterkerken. Zo belangrijk is dat. En eigenlijk vanuit die motivatie hebben we als gemeenteleiding en een paar anderen ook nog besloten van we willen dat vasthouden. Niet alleen Pinksteren, waar Wout ons vorige week iets heel erg mooi heeft duidelijk gemaakt, namelijk wat betekent om de Heilige Geest te krijgen, of anders gezegd, gedoopt te worden in de Geest. Hij had een aquarium bij, voor zij die er niet waren. Een aquarium, en hij doopte daar een flesje in. En we komen in de stroom van de Geest. Maar er is ook zoiets als gevuld worden van de Geest. En dat betekent dat een flesje in de stroom, als dat dopje erop zit, dan floept dat weer naar boven. En na een tijd gaat het alle richtingen uit. Daarom is het belangrijk dat we gevuld worden door de Geest. Dat we daarin zakken en erin blijven. En niet alleen rondom ons de Geest aan het werk is, maar ook in ons. Heel mooi dat beeld van gedoopt worden in de Geest en vervuld worden van de Geest. Ik wil dat vasthouden. Ik wil daar dieper op ingaan de komende 5 weken. Om niet alleen daar meer over te weten, maar ook in ons leven diepgang te laten komen. En volgende week gaat Jonathan Lub het hebben over de Heilige Geest in ons dagelijks leven. De week daarna gaat Joris het hebben over de Heilige Geest, de Vader en de Zoon, en wat hun verhouding is. Ikzelf zal dan over 4 weken het hebben over de Heilige Geest en de vruchten van de Geest. En tenslotte gaat Erik afsluiten over de Heilige Geest en de gaven van de Geest. En zo hopen we samen te groeien in kennis, in diepgang en in ons leven. En dat hopen we als gemeente zo te beleven. Vandaag gaan we het hebben over de Heilige Geest van de Bijbel. Het klinkt op zich logisch, maar we willen het beeld over wie is de Heilige Geest, wat is de Heilige Geest, wat doet de Heilige Geest, bijbels juist gaan kaderen, dat we weten waar het over gaat. Want, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb er een vermoeden van. Voor veel evangelissen is de Heilige Geest, en ik neem mezelf daar helemaal in mee, soms een beetje vaag begrip. Je hebt de Vader, die begrijpen we min of meer wat dat is. We hebben de Zoon, dat vatten we ook wel in de Geest, zweeft er dan als een duif wat rond. Maar om hem als diezelfde plaats te geven als de Vader en de Zoon in die drie eenheid die we ook niet echt begrijpen, dat valt voor velen moeilijk. En dan hebben we vaak de Heilige Geest in een blokje gestoken, in een vakje. Dat is wat we denken en alles daarbuiten, dat vinden we maar oncomfortabel. En zo is het denk ik dat veel evangelisten wat een moeilijke relatie hebben met de Heilige Geest. Moeilijke relatie daarom ook met Pinkster medegelovigen. Ja, want dat is toch in dat, buiten dat vakje. En nog een reden waarom we het daar moeilijk mee hebben is, je kan zeggen, ik ben christen tegen iemand die niet gelooft. Je kan zeggen, ik geloof in God de Vader. Er gaan nog veel mensen in meegaan. Jezus, God de Zoon, dat gaat nog lukken. Soms. En dan God de Heilige Geest. En dan haken allicht heel veel mensen af die nog niet waren afgehaakt. Want dan ga je toch wel een beetje heel erg wishy-washy in de wolkenachtig. En ook daarom voelen we ons vaak oncomfortabel in dat thema, omdat we daar weinig woordenschat voor hebben. Wie is dat? Wat is dat? En wat kunnen we daarover kwijt tegen elkaar? En daarom is het gewoon heel erg nodig om een duidelijk beeld te krijgen. Voor zover het kan. Alsof wij God zouden kunnen begrijpen. Alsof wij God de Heilige Geest zouden kunnen begrijpen. Dat is niet onze bedoeling, maar toch een klein beetje klaarheid in die wolk, zeg maar. Dat gaan we niet bereiken in 5 weken. We willen een aanzet geven, onszelf in gang zetten, om die relatie met de geest vast te pakken. En ik wil ook duidelijk maken dat ik zelf, en ik denk geen van de andere 3 sprekers, de pretentie heb te zeggen, wij weten het, we staan er al ver in. Integendeel, ik heb nu in de voorbije week heel erg ondervonden dat er een onmetelijke diepte aan diepgang ontbreekt bij mij, wat betreft de Heilige Geest. En ik weet dat er hier in de zaal zijn die daarin veel meer ondervinding en kennis en inzicht hebben. Maar goed, geen reden om niet als kerk te zeggen, wij willen de Heilige Geest de plaats geven die hem toekomt. De vragen die ik vandaag wil gaan beantwoorden in essentie is, wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest? Helaas kunnen we die niet apart behandelen, want het is dus zodanig in elkaar verweven, dat ik ga proberen een aantal eigenschappen naast elkaar te plaatsen, waardoor het beeld groeit. In het thema de Heilige Geest van de Bijbel, daarin is het onmogelijk, daarin is het onmogelijk om doorheen heel de Bijbel te gaan. Dat ga ik zelfs duidelijk maken. Ik ga uitgaan van Johannes 16, zoals u al heeft opgeslagen, waar een sterk getuigenis van Jezus zelf over wie de Heilige Geest eigenlijk is, wordt gegeven. Dat wordt mijn uitgangspunt. En dat gaan we zo meteen lezen. Maar ik zou u willen uitnodigen om, net zoals ik deze week, het evangelie van Johannes eens te lezen met het zicht op de Heilige Geest. En op de 3-eenheid. Duurt het ongeveer 1,5 uur als je leest. Ja. En dat is ineens een heel ander evangelie. Als je zo eens gaat kijken, ik heb dat gedaan, alles waar de geest wordt vernoemd, in de 3-eenheid. Het is ineens een heel ander verhaal dat je daar leest. Als een uitnodiging. Maar we gaan eerst lezen hoofdstuk 16 vanaf vers 5 tot en met 15. Klein contextje nog. Een heel stukje daarvoor heeft Jezus gezegd, ik ga jullie verlaten, maar dat is geen probleem, want jullie weten de weg. En de apostelen zeggen, hoe zouden wij de weg weten? We weten nog ineens waar je naartoe gaat. En dan zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat kennen we. En dan gebeurt er nog van alles. En dan zegt Jezus ineens, en daar gaan we beginnen, vanaf vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Ze waren het al vergeten, blijkbaar, dat hij dat had gezegd. Dat hij vraagt, ja, we weten de weg niet. Maar ze hebben niet gevraagd, waar gaat u heen? Maar hij zegt niet het antwoord. Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe kunnen komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar van wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Laten we bidden dat deze woorden een juiste plek vinden. Vader, we danken u voor uw woord. Jezus, Zoon van God, we danken u voor uw offer en ja, ook uw woord, Heer God, u bent het woord. En we bedanken u, Heilige Geest, dat u in ons, rond ons, voor ons en na ons bent en was. En dat u ons wil bijstaan en sterken. Ik vraag u, Heer, wilt u ons hart vormen en vullen? Amen. In de Bijbel vinden we 2 belangrijke woorden, afhankelijk van het Oude Testament of het Nieuwe Testament, die gebruikt worden om de geest te beschrijven. In het Hebreeuws is dat ruach en in het Grieks is dat pneuma. Pneumatisch, lucht, wind. Nu, die woorden hebben zowel in het Grieks als in het Hebreeuws een brede betekenis. Dat zijn geen exclusieve woorden die worden gebruikt om de geest van God of de Heilige Geest te beschrijven. Het zijn gewoon woorden en dat is een beetje lastig, want daardoor, ja, Jezus is Jezus. God is God. Maar pneuma, ruach, was eigenlijk van alles. Dat is in de eerste plaats bijvoorbeeld een woord dat gebruikt wordt voor onze persoonlijke ziel te beschrijven. Om ook heel specifiek de geest van God te beschrijven, maar ook om kracht te beschrijven, zoals de wind een kracht is. Dus dan werd er een krachtige iets en dan werd dat woord gebruikt. Dus het is een beetje een vaag woord, maar eigenlijk beschrijft dat ook een beetje, is het handig om te beschrijven wie de Heilige Geest is. Want de Heilige Geest is eigenlijk ook zoiets als een wind. En net zo ongrijpbaar, net zo niet vast te houden, net zo onzichtbaar en net zo voelbaar en net zo krachtig en net zo ja, aanwezig is de Heilige Geest als de wind. En daarom is het eerste, ik wil drie dingen zeggen, wat dat betekent dat de Heilige Geest wind is. De Heilige Geest is de werkzame kracht van de geschiedenis. Hij is degene die alles doet bewegen. God is God. Jezus is de Zoon die we herdacht hebben in zijn eigenheid. En de Geest van God, de Heilige Geest, is de motor van alles wat er gebeurt. De Heilige Geest is degene die niet alleen in de wereldse geschiedenis, maar in het bijzonder in de Bijbelse geschiedenis, ervoor zorgt dat er gebeurt wat er nodig is dat er gebeurt. Een paar voorbeelden. Er zijn er ongeveer 100 in het Oude Testament. Daarom dat we het er niet allemaal gaan doen. Kever 2. Voorbeeld waarin het Oude Testament al wordt duidelijk gemaakt. In Exodus, bij het maken van het tabernakel. De Heere sprak tot Mozes, zie, ik heb Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. God wil daar het heel specifiek, het beste van het beste, en hij kiest hen uit en hij vult die met de geest van God. De geest van God doet daar dingen gebeuren. Iets veel algemener in Jesaja. In een profetie staat daar, zoek het naar in het boek van de Heer en lees. Niet één van de dieren zal er ontbreken. Zij zullen elkaar niet missen, want mijn mond heeft het zelf geboden en zijn geest zelf zal hen bijeenbrengen. Daar zorgt de geest ervoor dat alles en iedereen verzameld wordt. De geest van God is degene die, als je dit de geschiedenissen hier leest in de Bijbel, als je de geschiedenis van Gods plan in het oog houdt in de wereld, dat doet de Heilige Geest. Hij is de motor van de geschiedenis. En dat lezen we ook in dat stukje in Johannes. Daar zegt Jezus vanaf vers 8. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van de zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Er staat, als die gekomen is. Betekent dat dan pas vanaf dan dat dit gaat werken? Nee. We hebben net ontdekt, in het Oude Testament was die al aan het werk. Maar er staat, als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Jullie ga ik straks een opdracht geven om te gaan, maar hij zal het doen. De Heilige Geest overtuigt u, bent allemaal overtuigd door de Heilige Geest van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hij doet het. Hij is degene die elke individuele gelovige en de hele kerk heeft gebouwd in de geschiedenis. Hij is de werkende kracht en niets en niemand minder. Nu, wanneer Wout vorige week sprak in dat aquariumke met dat flesje en dat we gedoopt worden in de geest, dat is die stroom. Die is onstopbaar. De Heilige Geest is God. En die stroom, daar mogen wij mee inkomen. En we mogen de zekerheid hebben, de geest doet het. Daarin worden wij gedoopt. Niets of niemand zal dat stoppen. Dat is al in eeuwigheid niet gestopt. En daar vallen wij mee in als wij gedoopt worden. Dat is een heerlijke zekerheid te weten dat wij met de geest mee mogen gaan in de geschiedenis die hij in handen heeft. Dat is zoals de wind. Zoals een orkaan die alles meesleurt. Maar het is een goede orkaan in dit geval. We gaan naar het tweede. En dat is misschien taalkundig zelfs niet juist. Maar het is wat het is. En Wout heeft het vorige week ook proberen duidelijk te maken. Namelijk, de Heilige Geest is, Jezus is hier. Dat is de essentie van de Heilige Geest. Matteüs 28. Het grote gebod op het einde van het evangelie, helemaal de laatste zinnen. Dus Jezus gaat bijna vertrekken en zijn allerlaatste woorden zijn, vlak voor hij vertrekt. Niemand? Zie, ik ben met u tot aan de volleinding van de wereld. En hij vertrekt. Als je daarover nadenkt, dat is niet logisch. In het Nieuwe Testament verder wordt Jezus beschreven zittend aan de rechterhand van God. Waar is hij dan? Hij is toch niet met ons? Hij zit bij God. Elke keer wanneer we spreken, en terecht, over Jezus is hier, Jezus die in ons hart woont, Jezus die iets betekent in mijn leven, spreken we helemaal juist, maar eigenlijk is het de Heilige Geest die Jezus is hier, is. Dat is iets dat, ja, dat klopt niet, wiskundig en taalkundig, en ik weet, maar dat is wat het is. De Heilige Geest heeft één missie, namelijk Jezus brengen. Dat heeft hij in het Oude Testament gedaan, door Jezus voor te bereiden, door Jezus zichzelf te laten zijn wanneer hij op aarde was, en door nu weer Jezus te zijn, hier. Het wordt op een andere manier duidelijker, namelijk, we worden als gemeente beschreven als het lichaam van Christus. Daar hebben we vorig jaar uitgebreid op ingezet. Nu, Jezus zit aan de rechterhand van God. Hij is het hoofd van zijn lichaam. Fysiek is Jezus niet hier. Maar zijn lichaam is fysiek. Voelbaar, tastbaar, zichtbaar. Jezus is hier. En je kunt hem aanraken. Als je je broeder of je zuster aanraakt. Hoe gek dat ook mogen zijn. Maar hoe is dat? Niet omdat uw broeder of uw zuster zo perfect is dat hij Jezus is of zij Jezus is. Nee, wanneer wij gevuld zijn. Wanneer ons leven door de Geest gestuurd wordt, dan is het zoals Paulus zegt, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is een werkelijkheid. Jezus is werkzaam en zichtbaar doorheen de gemeente. Dat is niet een mooie zegswijze om ergens iets te vertellen van, oh, Jezus is toch altijd overal. Nee, nee. Jezus werkt. Door ons heen. In onze verbondenheid als gemeente is Jezus zichtbaar. De voorwaarde is alleen heel belangrijk. Dat het dopje eraf is. Zoals vorige week Wout liet zien. Het kan alleen maar als de Heilige Geest in u werkt. U kan keihard uw best doen. Of zoals Christus zei, probeer de wet te volbrengen en goed christen proberen te zijn. Geen Jezus in uw leven. Alleen als u de Heilige Geest in u laat werken, is Jezus in uw leven. En dan is hij er en is Jezus hier. En dat geloof ik, dat heb ik gemerkt, dat is fantastisch. Om dat te ontdekken in de omgang, in wat er gebeurt. En dat is een realiteit. Jezus is hier. De Heilige Geest is. Jezus is hier. De vraag is alleen, is hij ook in u? En het derde deel van de Heilige Geest als wind, is dat hij heerlijk is. Wat bedoel ik daarmee? Alles wat de Heilige Geest doet, alles de Heilige Geest is, heft ons op. Heeft ons hoofd van ons aardse menselijke gevroed op boven het menselijke. Het richt ons tot God. De Heilige Geest richt ons omhoog. Opgeheven hoofd, schouders recht, niet omdat wij zo flink zijn, maar omdat de Heilige Geest de heerlijkheid van God wil laten zien. Hij wil ons laten zien dat er meer is. En heel belangrijk om goed te beseffen, dat dat geen zintuigelijke, emotionele ervaring is. Wij zijn als evangelisten misschien iets wat te kritisch, maar tegelijkertijd geloof ik niet dat door een emotionele ervaring, een praise of ik weet niet wat, waar het echt helemaal goed zat, ja, daar kan je van alles voelen en denken, maar dat is niet per se de Heilige Geest die nu werkt. Gisteren was het Champions League. Boeiend hoe intens mensen een boven zichzelf ervaring kunnen hebben. De Heilige Geest kan onze zintuigen op scherp zetten. Kan ons meer doen zien dan we daarvoor zagen. Meer doen voelen dan we daarvoor voelden. Dat kan zeker. Maar de Heilige Geest is geest. Onze zintuigen, die zijn net het summum van ons menselijke zijn. Je kan slapen. En je zintuigen zijn dan min of meer uitgeschakeld, maar je geest is gewoon daar. Heel belangrijk om dat onderscheid te zien. Zintuigelijke ervaring is iets anders dan geest. En de geest werkt in ons binnenste, in ons denken. Wordt vernieuwd door de vernieuwing van uw denken. En dan gaat zo'n werking van de geest niet vervlogen zijn de volgende ochtend. Wanneer je opstaat en denkt, maar gisteren was het wel goed. Ik hoop dat vandaag even goed was. Wanneer de geest iets bewerkt, is het heerlijk. Is het iets van boven? Is het iets blijvend? En gaat het verder werken in ons leven? En ja, dat kan een goed gevoel geven. En ja, dat kan, zoals ik zei, ons ogen, onze oren verscherpen, ons voelen verbeteren. Want we leren zien wie God is. Maar dat is heel belangrijk. Hij richt ons omhoog. Hij is ook in die heerlijkheid, zoals ik in het begin zei, deel van de drie in één, de drie eenheid. En dat is een mysterie dat de mens heeft bedacht om vader, geest, zoon aan elkaar te koppelen. En we hebben dat drie eenheid genoemd. Maar we lezen dat, onder andere in vers 14 en 15. Dus de Heilige Geest, die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest gaat over Jezus. Want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. En alles wat de vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dat is daar allemaal bij elkaar. En de Heilige Geest is niets minder, niet het mindere deel van de drie eenheid. Hij is een laag in die eenheid, hij is een evenveel deeltjes materie, mocht er materie. Hij is gewoon God. Klaar. De Heilige Geest is God en we moeten hem daar ook de eer voor geven. We lezen in Psalm 34 die verbondenheid. Jullie kunnen het bijna niet lezen. Waar kan ik uw geest ontgaan, zegt de psalmist, voor uw aangezicht ontvluchten? Hij spreekt God aan, hij zegt, Gods aangezicht spreekt hij beeldend over en Gods geest. Hij snapt heel goed, dat is allemaal hetzelfde. De Heilige Geest is God en laat het nooit gereduceerd zijn tot een duif. De Heilige Geest is even heerlijk als de Vader en de Zoon. Nu, tenslotte, over de geest als wind. De geest is de oorzaak van de Bijbel. Er staat in Timotheus, heel de schrift werd door God ingegeven. Ja, dat is waar, God als geest. De geest heeft ervoor gezorgd dat dat boek waar wij zo op staan, dat er is. Dankzij de Heilige Geest. Heeft u de Heilige Geest al eens voor gedankt? Voor de Bijbel? Dat mag. Nu, het is heel belangrijk, net zoals elke vorm van communicatie, u kent dat wel. U heeft een brief gekregen en u denkt, wat is deze allemaal? Want u snapt de zender zijn boodschap niet helemaal door de brief die u heeft ontvangen. Met e-mailverkeer wordt dat des te boeiender in deze tijd. Ja, er wordt enorm veel misbegrepen omdat de zender iets schrijft met zijn gedachte of haar gedachte en de ontvanger leest daar met zijn of haar gedachte het zijne in. Daarom is het een essentieel belang dat zender en ontvanger uitermate goed op elkaar zijn afgestemd. Ik ben getrouwd al 12 jaar. Dat is een prachtige zaak, maar dat idee zender-ontvanger, daar hebben we al een lange weg afgelegd. We hebben nog een lange weg te gaan, maar dat is prachtig. Hè? Zo, dat is zo dat typische beeld waar ik denk elk huwelijk naar hoopt te groeien. Zoals een oud koppeltje die daar zo met een beweging elkaar begrijpen. Ja, er moet eens iemand mee lachen. Ik weet niet of dat er pure romantiek is, maar dat is wel het idee. Zender en ontvanger begrijpen elkaar. En zo is dat ook met de Heilige Geest. U kan de Bijbel niet begrijpen als u niet om de Heilige Geest, als u daar niet in geïnteresseerd bent, als u denkt, dat houdt me niet mee bezig. De Heilige Geest opent uw ogen en uw harten om daarmee aan de slag te gaan. Het is zelfs gevaarlijk als u zonder leiding van de Geest de Bijbel leest. Want dan leest u uw boodschap en niet zijn boodschap. De Heilige Geest en de Bijbel zijn verbonden. De Bijbel is het kind van de Heilige Geest, zou ik durven zeggen. Wat zou je de Bijbel willen gaan lezen zonder hem? Anders gezegd, als we kijken naar de Bijbel als wind, de Heilige Geest als wind, Heilige Geest in zijn heerlijkheid. Alles wat u als christen heeft ontvangen aan inzicht, kennis, liefde, alles wat u minder op uzelf heeft doen lijken tot nu toe en meer op Jezus heeft doen lijken. Alles waarin je ooit die heerlijkheid hebt geproefd van wie God is, is door de Heilige Geest. Alles is door de Heilige Geest. Hij is de wind, de adem, de levensadem. Hij is eigenlijk het leven, want wie niet uit de Geest geboren is. De Geest is het geestelijk leven dat wij mogen hebben, dankzij hem. Nu, dat klinkt misschien een beetje voor sommigen wat aan de vage, zweverige kant. Zeker voor zij die misschien nog geen of nog niet zo lang christen zijn. Daarom is het tweede zijde van wie de Heilige Geest is iets heel anders. De Heilige Geest is ook een persoon, een persoonlijkheid. Waar het daarnet heel erg die kracht is, vooral wat doet hij, is de Bijbel heel duidelijk dat de Heilige Geest een persoon is. En hoe kunnen we dat weten? Wel, ten eerste, als u naar dit stukje zelf kijkt, neem vers 13 erbij en we lezen daar het volgende. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, dan zal hij u de weg wijzen in de hele waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Er staat niet, en er zal u verkondigd worden, en u zal ingegeven worden dat, alsof er met een of andere kracht iets zal gebeuren, of een idee dat geplant wordt. Of een concept van kerk zijn dat plots door 10 mensen samen wordt bedacht. Ja, zulke dingen gebeuren, maar het is omdat hij, daar is Jezus redelijk duidelijk over, als je dat stuk telt, meer dan 10 keer staat er hij. En dan is het bijzonder nog dat die hij een beetje fout is geschreven. Namelijk, de geest is onzijdig. In het Hebreeuws en in het Grieks. Dat is een onzijdig woord. En eigenlijk had daar juist moeten staan dan het. En het zal u verkondigen en het. Maar er wordt eigenlijk voor het mannelijke woord hij. Of de geest dan mannelijk is, dat weet ik niet. Dat doet er ook niet toe. Maar het is een persoon. Jezus en Johannes schrijft het zo op. Jezus bedoelt iemand. Niet iets. En dat is heel belangrijk. Hij is een persoonlijkheid. En een persoonlijkheid die eigenschappen heeft. Net zoals u ook. Want er staat in dit stukje dat hij hoort en neemt. En dat hij onderwijst en leidt. Dat hij ogen opent. Dat hij beveelt of iemand aandringt om iets te doen. Maar er staan nog andere dingen. Namelijk dat je er tegen kan liegen. Of dat je hem kan bedroeven. Dat zijn heel persoonlijke persoonlijkheidseigenschappen. Het gaat over iemand. Je kan en we moeten de Heilige Geest zien als iemand. Niet als een duif. Niet als een wind alleen. Maar als een persoon. God als een persoon. En het wordt heel specifiek wanneer Jezus hem eigenlijk in dit stuk benoemt als de parakleet. Nu, dat moet ik even uitleggen, denk ik, voor velen. Want de parakleet is eigenlijk gewoon het Griekse woord parakleitos of zoiets. En dat wordt in de literatuur en de commentaar dan vaak zo gebruikt, omdat hier wordt het vertaald namelijk met de trooster. Ja, vers 7, de trooster kan niet naar u toe komen. Dat is de vertaling van die parakleet, maar eigenlijk is dat een deel van wat dat betekent. Letterlijk betekent het hij die erbij geroepen is, de erbijgeroepene. En waar werd hij bijgeroepen? Bij een rechtszaak, in de rechtszaal, als het ware als uw advocaat. Jij stond terecht of je zat in een burgerlijke situatie en dan kon je iemand erbij roepen die uw zaak ging verdedigen, die voor u opkomt. Die voor u regelt dat het goed komt. Hij is de parakleet. Dat woord kiest Jezus. En hij zegt erbij, het is, en je moet je dat voorstellen, Jezus, de Zoon van God, zegt, het is nuttig dat ik wegga. Want dan komt degene die u gaat bijstaan. Ja, Jezus is een persoon. En hier op aarde is hij aan plaats gebonden. En hij zegt, ik stuur de geest, de parakleet, die u allen op een bijzonder wijze kan bijstaan en zal bijstaan. En dat is fantastisch om te weten. Jezus zegt, ik stuur een actieve helper. En hoe werkt dat? Wel, hij is die persoon die met ons in de rechtbank staat tegenover God. En die, net zoals we zagen in het avondmaal, alles openlegt. Waar we helemaal niet gelukkig en trots om zijn. De zonde in ons leven. En dan stapt de parakleet naar voren. De geest naar voren die zegt, als een echte advocaat, ik heb het oplossing van het probleem. Ik heb de oplossing van het probleem. Namelijk, ja, hij is schuldig. Ja, zij is schuldig. Maar, hier is Jezus, uw zoon. En die heeft alle zonden op hem genomen. En de schuld, ja, ligt daar. En hij mag vooruit gaan. En God zegt, ah, dat klopt. Dat is geweldig. Zo werkt het. In essentie is dat onze redding. Dat de geest mee voor ons daar staat, dankzij het offer van Jezus. Maar het gaat veel verder, want stel u voor dat u zegt, ja, ja, maar ik heb dat niet gedaan. Dan kan de parakleet u ook niet verdedigen. Het schuldbesef, de bekering is belangrijk. Ja? Daarom is dat persoonlijke zo belangrijk, dat u dat offer aanneemt, dat u zegt, ja, ik ben schuldig, en dan kan de geest voor u pleiten. Maar het is niet alleen op dat niveau, het is heel concreet hier ook. Dat de geest ons wil bijstaan in ons denken, het woord te begrijpen, in hoe we met elkaar omgaan. De vrucht van de geest komt daar. Ja. Maar ook heel fysiek. Ook in momenten dat het wonderlijk lijkt wat er gebeurt. Dat het eigenlijk wonderlijk is wat er gebeurt. En daarover staat de Bijbel vol. Daarover hebben we getuigenissen in de geschiedenis gekregen. Daarover heeft u in uw leven misschien ervaren dat er dingen gebeuren waarvan je zegt, wow, dit is niet meer normaal. Dit is fantastisch dat u die heerlijkheid proeft. En daarover hebben we ook een getuigenis, een wonderlijke getuigenis. En ik wil graag, waar is ergens? Moni? Moni, kom naar voren. Want je hebt zo'n getuigenis van de Heilige Geest die heel concreet helpt. Ga je hard roepen? Oké, dat mag ook. Ja. Prachtig. Schitterend, Moni. Het is geen verhaaltje. Het is bijzonder. Ik ben zelf enorm onder de indruk dat vandaag Moni dat komt vertellen, want laten we eerlijk zijn, het is en blijft een uitdaging voor ons. Ja, hoe nemen we dit aan? Hoe gaan we hiermee om? Gaan we dit bekritiseren of gaan we dit aannemen in geloof dat de Heilige Geest echt helpt? Dat de Heilige Geest geneest, hier heel letterlijk fysiek, maar ook ons gebroken hart, ook onze gebroken relaties, ook alles wat niet heel is in ons leven. De Heilige Geest is de helper. En Jezus zelf zegt, het is nuttig dat ik wegga. Want God, de Geest, komt in uw leven. En Moni zei, we horen de Heilige Geest danken. Ik ga daarmee akkoord. We moeten de Heilige Geest aanbidden, want Hij is God. We mogen tot de Heilige Geest bidden, want Hij is God. Alleen, de Heilige Geest vraagt niet om zoveel aandacht. Joris gaat daarover uitleggen in zijn preek. En het is helemaal oké als de Heilige Geest de tweede plaats inneemt, of de derde na de Vader en de Zoon, die ligt daar niet over wakker. Maar geef hem wel de plaats die hem toekomt. En ik hoop dat we de komende weken gaan groeien. Zoals ik al zei, in kennis, maar ook in ons hart plaats te geven. In ons leven plaats te geven aan de Heilige Geest, want Hij is de werkende kracht die de geschiedenis bepaalt. Wat zou Hij niet in ons leven meer kunnen geven dan wat we nu hebben. Natuurlijk kan hij dat. En laten we daar samen naar uitkijken. Ik ga bidden. Vader, ik bid u, Heer, als degene die over ons waakt, die van ons houdt, die ons wilt hebben. En we danken u dat u zoveel van ons houdt, want u heeft alle redenen om ons weg te jagen, Heer. Ik dank u, Jezus, dat u zoveel van ons houdt, dat u gestorven bent voor ons. Dat u onze zonden heeft willen dragen en dat u ons bij de Vader heeft gebracht. We danken u, Heilige Geest, dat u bij ons bent. Dat u ons wilt sturen, Heer. Dat u wilt ons leven vullen, verdiepen en laten zien hoe de wereld echt in elkaar steekt. Dat u wilt herstellen wat gebroken is. Letterlijk en geestelijk. Heer, Vader, Geest en Zoon, wij eren u, wij aanbidden u en we willen meer van u in ons leven. Amen.